Hey,
hallo.
Ik ben Nick.
Ik ben Emiel.
En dit is
113 miljard.
Hey, hallo.
Hi.
Een hele goede middag.
Ja, het is weer podcast time.
Het is tijd voor nog eentje erin te knallen. We zitten er weer klaar voor. We hopen dat jullie ook er klaar voor zitten, staan, lopen en afwassen.
Ik vind lopen altijd vind ik een goede actie.
Dat is jouw
om
move
te doen als je aan het podcast luisteren bent.
Ik doe het ook graag, rondje wandelen, maar ik pak elke kans.
Ja, maar ik ga ook niet jullie nu vertellen wat je moet doen.
Nou.
Maar ik zeg gewoon, als je het nog nooit hebt geprobeerd, lopend een podcastje luisteren.
Oh.
Het is echt een aanrader.
Ja, Emiel's Guide to Podcasting. Je mag je boek best...
Heel weinig mensen doen dit ook en ik ben hier echt een pionier in.
Daarom. Ik vind dat je best je stem mag laten horen.
Ja.
Hè? Spreekwoordelijk en... Ja, ook letterlijk. Ook eigenlijk. Ja. Dus we zijn deze week dus weer terug met een hele aflevering. We hebben de afgelopen 2 afleveringen waren lightning rounds. En ik vond dat best wel een heel leuk experiment.
Ja, ik vond het ook leuk. Ik denk dat ze goed zijn gelukt. En dat komt ook nog wel een keer.
Oh, jawel.
Alleen we willen dat niet standaard doen.
Nee. Want uiteindelijk wil je natuurlijk ook in de details kunnen duiken van wat zo'n persoon bijzonder maakt. En dat... Je hebt die details niet van iedereen, maar als je ze wel hebt...
Precies, als ze er zijn, moet je niet onder het kleed schuiven.
Nou, dat gaan wij ook echt niet doen, want dat is juist waar we hier op tegen zijn. Want dit is 113 miljard. De podcast waarin we elke aflevering een persoon uit de wereldgeschiedenis... één van de 113 miljard die ooit heeft geleefd... Nou, even een plekje geven, omdat hij die faam nog niet heeft gehad.
Oké.
En dat, wij vinden verdorie, en ik ben ook boos...
Ja,
dat diegene dat verdient.
Ja.
Die verdient dat. Zijn of haar verhaal verteld te worden. Want er zijn al zoveel mensen... wiens verhaal elke dag verteld wordt. En we willen het niet meer horen. Nee. Zoals?
Nou, ja. Johan Derksen.
Ja, die is er, ja.
Als je het hebt over iemands verhaal... die elke dag verteld wordt... waar je niks meer van wil horen... dan zeg ik Johan Derksen.
Ja, nee, ik kan er ook zonder... Sorry, Carrie Slee. Ja, Carrie, je hebt het leuk gehad in de jaren 90. Ik hoef het niet meer.
Kijk, ik vind dit altijd zo erg. Ik vind het altijd... Kijk, tuurlijk, dit betekent ook niet dat we diegene stom vinden die we nu noemen. Maar verder vind ik het dan altijd... Doet het me een beetje pijn als dan een held voorbij komt. Ik weet nog dat ik een keer Dave Grohl noemde, dat het jou echt in het verkeerde keelgat schoot. Nou, mijn Dave Grohl is Carrie Slee.
Nee, die aflevering is ook nooit uitgekomen, want dat heb ik er gewoon meteen uitgehaald. Nee, Carrie Slee is ook een grote heldin van mij, maar ja, heeft ze genoeg aandacht? Misschien nog niet eens, maar in de hoe we 113 miljard inrichten wel.
Ja, nee, dat klopt.
We gaan geen aflevering over Carrie Slee maken. Dan zegt iedereen, ja, dan zeg ik, oh joh, wist je dat ze een boek heeft geschreven over blablabla? Zegt iedereen. Ja, wist ik al. Ze heeft staat in Madame Tussauds, verdomme. Dat is mijn graad. Als je in Madame Tussauds staat, te beroemd.
Ja, dat vind ik wel dan zeker.
Ja, ja, absoluut. Ik was vroeger bang voor de Madame Tussauds pop van Annie M. G. Schmid.
Wat had ze gedaan tegen jou dan?
Zij was een heel oude vrouw en ze rookte... haar stand. Maar het was ook, zeg maar, nog way back in the day... toen die wassenbeelden nog niet zo... Nu zien ze er best goed uit... en nog wel een beetje een Uncanny Valley vibe. Yeah. Maar toen waren ze echt heel lelijk. En ik was er als kind... ging ik op een stoel zitten omdat ik moe was... en toen keek ik om en toen stond daar zo'n rimpelige gezicht... en het peukje hier van Arnie... Dus...
Okay.
Dus, maar verder... prachtvrouw, hoor, daar niet van.
De schrijfster van... Van Jip en Janneke.
Ja,
daar
inderdaad.
Daar was je bang voor.
Dat ja, pluk van de pet, flat,
walgelijke verhalen.
Echt horror. Talilou en zo. Ach, kan er nog wakker van liggen.
Oh. Wat? Wow.
Wie was dat? Dus we zijn... maar deze week niet dus over die mensen... maar over een nieuw persoon wat je nog nooit hebt gehoord.
Yes.
Let's get into it, baby. Oh. Oh yeah, daar zijn we.
Yes.
Daar zijn we weer. Want deze week is Tom Molyneux.
Tom Molyneux.
Aan de beurt. Kom maar binnen, Tom. Ga maar aan tafel zitten. We gaan vertellen.
Hey, ik vind een mooie naam.
Ja.
Ik heb gezien hoe je het schrijft.
Oh ja.
En nu klinkt het misschien als je luistert, Molino, wat is dat? Mm-hmm. Maar het is zeg maar op zijn Frans. Met E-A-U-X.
Dat is hem.
Molino.
Ja, precies. Ja. Thomas was het ook eigenlijk zijn volledige naam. Mm-hmm. Maar nou ja, goed, vandaag de dag zien we Tyson Fury, Floyd Mayweather. Hey, zelf Mike Tyson is weer aan het trainen.
Dus oh.
Ja, Instagram filmpjes dat hij allemaal dingen aan het slaan is heel hard.
Ja, goed.
Dus met de boxers van vandaag, maar ver voordat die boxlegendes er waren, was Tom Molino.
Okay.
Een bokser.
Okay.
Een zwarte slaaf ook, die vocht voor de entertainment van zijn meesters op de boerderij waar hij geboren was.
Hij was een kunstje eigenlijk.
Een kunstje, ik noem het een gladiator.
Oh, okay.
Want het was, ja, ik kom er zo nog wel eventjes op terug hoe dat precies werd ingericht op die plantages, maar uiteindelijk was het, in essentie is het niet heel anders dan boksen nu is. Als in, het is nog steeds, kijken we voor vermaak naar twee mensen die elkaar vrijwillig heel hard in elkaar slaan met punten. En dat was toen ook. En nou ja, goed, als je ertoe gedwongen wordt, vind ik het inderdaad wel wat anders. Was
het, dat is het verschil, ja.
Ja.
Of je de keuze hebt.
Maar dat was bij Tom niet per se het geval. Okay, okay. Hij werd geboren in 1784. Dus het was echt jong Amerika op een plantage in Virginia. Dus zoals we hebben wel gemerkt, wel vaker bij slaven weten we super weinig over hun jeugd.
Ja, ja.
Want er werd gewoon niks van bijgehouden. Of hoe ze daar opgroeiden of zo. Het was
vaak
gewoon
niet eens een naam.
Nee, precies. Maar het was ongetwijfeld niet leuk, want je bent een slaaf op een plantage. Maar Tom die viel wel op. Dat was niet zomaar just another boy. Hij was constant aan het vechten met de jongens om zich heen. Echt vanaf 5, 6 jaar al constant.
Het zijn altijd vervelende jongetjes.
Oh, verschrikkelijk.
Ja, sorry, dat vind ik. Die jongetjes die altijd aan het vechten waren.
Oh, zo naar. Blijf van me af.
Blijf van me af. En blijf van de andere kinderen af.
Doe niet zo stop. Ja, maar dit is ook. Maar ik denk wel dat het een fijne persoonlijkheidstrait hebt als je vechter wil worden.
Ja, kijk. Hè?
Maar het zit erin. Maar het is wel hartstikke vermoeiend.
Ja, het kan inderdaad als je bokser wil worden.
Een troublemaker. Dus ik weet niet of hij toen bokser wilde worden, maar hij was constant aan het vechten. En hij kon ze ook allemaal aan. Ook dan was hij ook niet bang voor mensen die wat ouder dan hem waren. Die oude mannen, die begon die gewoon te pesten, een beetje uit te dagen. Dan stookte hij ze op en dan begon hij met ze te knokken, want dat vond hij gewoon leuk. En nou ja, Tommy Molino had gewoon een gemeen setje vuisten.
Gemeen setje vuisten, had hij namen voor zijn vuisten?
Nou nee, maar ik wil wel dat je mag die bedenken als je dat wil. Maar
nou, aangezien het een Franse naam is, ga ik ook voor Asterix en Obelix.
Oh, leuk.
Zo heette zijn vuist.
Ja. Eentje is klein.
Eentje is klein.
Maar als hij op de een of andere manier raakt hij freakishly hard.
Ja.
En de andere is heel groot en raakt nog harder.
Ja, en als hij dan begon met vechten, dan zei hij een beetje toverdrank erbij en dan spuugde hij op allebei zijn vuisten.
Oh.
En dan sloeg hij in elkaar.
Dat is badass.
Ja.
Ja. Oh shit, nu zal ik gewoon dat erbij verzinnen? Dat er nu een heel Asterix en Obelix.
Ja, of dat gewoon waar is, ja.
Wie weet. Nou, okay. Hij had in ieder geval een gemeen set vuisten, Asterix en Obelix. En de eigenaar van de plantage, die had dat wel gezien. En die zag, nou, potentie voor het gehele gladiator zijn. Want het gebeurde dat plantages, die hadden hun sterkste slaven, die lieten ze met elkaar vechten. En dan net zoals met boksen, bieden van wie gaat er winnen. En dan het geld werd verdeeld als gladiatoren. Je ziet het ook in Django Unchained. Het is een hele nare scène. Mm. Zo was het dus ook gedaan. Tom was de staat hier in de geschiedenis dat hij het vrijwillig ook wilde. Omdat hij al lang blij was dat hij niet in het veld hoefde te werken. Maar kon doen wat hij wilde. Ja,
okay.
Maar
ik weet niet of het alternatief is misschien.
En hij vond het leuk. Ja. En ze vechten niet tot de dood. Dat gebeurde ook wel, want dat gebeurt in Django Unchained, geloof ik. En dat was hier niet het geval. Er werd gewoon bare-knuckle boxing.
Ja, oké. Okay. Kijk, nog niet leuk, vind ik dan, hè. Maar
kijk,
ik snap
niks van mij.
Nee.
Katoen plukken en is ook niet per se wat je wilt doen.
Nee, maar dan ga ik wel plukken.
Ja, ik ga niet. Ik zou dat niet willen. Maar Tom was gewoon een man van die dat wel wilde.
Vechtersbaasje, ja.
Vechtersbaasje, dat is wat hij goed in was. Mm-hmm. En ze deden geen handschoenen, want ten eerste ziet het er bruter uit. En daar gaan ze toch helemaal niet aan beginnen, joh.
Nee.
Hou op. Dus hij vocht en hij vocht in die wedstrijden met de plantages. En hij was best wel succesvol. En er zijn geruchten, en dat heb ik heel veel langs zien komen, maar ik kon echt nergens een betrouwbare bron vinden, dat hij de aandacht had getrokken van George Washington.
Oeh.
De George Washington. En die was toen nog geen president van Amerika, een paar jaar later wel. De eerste. Hij was toen plantagehouder. Echt 2 kilometer verderop van de plantage waar hij zat.
Maar dan dus, zou het ook nog wel heel goed kunnen.
Ja, en hij was ook een bokstrainer. George Washington was zelf een fervent bokser. Dus ze zeggen, de kans is heel groot dat hij ze wel getraind heeft. Maar dat is meer een beetje soort dingen bij elkaar sprokkelen en zo. Waarschijnlijk is het zo.
Ja, in die cirkel 2 kilometer verderop, houdt van boksen.
Precies.
Had zelf een plantage, dus die deed waarschijnlijk mee met die boks. Heeft hij hem echt wel gezien.
Dat is waar. En ik vind de connectie naar de eerste Amerikaanse president, is wel grappig.
Ja.
Dus, maar er is geen bewijs van. Dus ik vind het vooral mooi klinken. Dus, maar of hij nu met George sparde of niet, opeens weer Tom op één dag. Oh, het ging helemaal goed. The stars aligned. Tom versloeg een andere slaaf in een gevecht. Waar zoveel geld op was geboden, dat zijn meester $100,000 van dat gevecht won.
Zo.
Kortom, er was een soort hele ongeslagen slaaf. Tommy er tegenop. Iedereen dacht, ja, no fucking way.
Van de weinige ongeslagen slaven trouwens.
Ja. Er komt Tommy Boy als young kid komt erbij. Die zeggen, ja, die wordt helemaal in elkaar getimmerd met allemaal geld op naamloze ongeslagen slaaf.
Ja.
Maar hij was niet, want Tommy won. En zijn meester, het stinkertje rijk.
Lekker zakcentje, zeg.
Dus dat denk je leuk voor Tommy. 100.000 in de zak van zijn meester. Nou,
Tommy daar nou aan.
Terug naar huis en je met een bloederige lip. Bedankt en tot de volgende keer.
Mm-hmm.
Maar de meester was zo blij met het smak geld. En had ondertussen ook een band blijkbaar met Tommy opgebouwd. Dat hij Molino $500 gaf van het prijsgeld.
Niet gek.
En op zich nog wel ook zijn vrijheid namelijk.
Oh, dus nog wat meer waard dan 500.
Net hè, net
ja.
dan.
Ja.
Dus
hij was vrij.
Hij had zichzelf letterlijk vrijgevochten. En dat was nooit aan hem beloofd. Maar dat gebeurde. Dus Tom had zichzelf vrijgemapt van de slavernij.
En dus hoefde hij niet meer te vechten voor... Want ik ben blij dat hij vrij is gekomen van zijn, van zijn baas.
Mm-hmm.
Maar baas, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat die baas ziet hoeveel Tommy binnenkrijgt. Dat je dan zegt, waarom zou je hem laten gaan?
Ja, goed
of
punt.
Of was hij klaar, zei die 100.000, mooi geweest.
Hij had die misschien niet hoeven doen, maar hij deed het. Die 100.000 was misschien echt genoeg.
Ja, misschien.
Of dat hij ook wel...
Ik ben blij voor hem hoor, begrijp me niet verkeerd.
Nee, maar ik snap je gedachtegang. Maar misschien was die meester dan ook wel blij voor hem. Dat je toch een beetje humanity er doorheen schemert.
Ja, misschien toch wel.
Maar hij was in ieder geval een vrij man en vuistte meteen naar New York City.
€500 in de zak. Vrijheid onder de arm.
Nieuwe wereld. Maar hij wist... Ik ben hier goed in en boksen gaat mij heel groot maken. Dus nu ik vrij ben, ga ik op zoek naar New York. Dat is niet de hoofdstad, maar wel, daar gebeurt het.
Daar gebeurt altijd wel wat, ja.
En het is het jaar 1804 op dit moment. En Molino komt in New York City aan. Ah joh, die gaat daar ook weer. We zijn ook gewoon underground fights. En die mapt zichzelf door alle boroughs heen. Echt waar.
Het is zo primitief.
Zo maar, simpel.
Maar ook wel weer stoer of zo. Maar
als je gewoon goed bent in knokken, is het gewoon...
Hij is vrij, hij is klaar, hij hoeft in principe eindelijk niet meer. Ik snap ook wel, hij kan maar één ding.
Hij ziet een destiny, denk ik.
Ja, en dan ga je daar weer en dan ben je ergens anders en dan ga je naar de kelder en weer stompen.
Maar maar we stompen. Maar dan ook misschien beroemd en groot en rijk.
Geld verdienen.
Ja. Dus, in New York, illegale gevechten, legale gevechten, random mensen in de kroeg om indruk te maken. Hij had nog geen grote naam natuurlijk, want hij kwam gewoon van een plantage.
Ja, en New York is een grote stad. Zelfs toen al.
Ja, internationaal zelfs. Maar hij had zichzelf al, als hij dan zichzelf aankondigde in een wedstrijd, had hij al een bijnaam voor zichzelf.
Oké, okay, okay.
En die is niet subtiel. Dat is The Champion of America, Tom Molyneux.
Dat is zijn bijnaam, die hij voor zichzelf heeft bedacht.
The Champion of America.
Oh, okay.
Zo werd hij aangekondigd.
Huh?
Dus ik dacht, scheelt.
Is makkelijk.
Uit de weg ermee.
Weet je waar je naartoe wil ook?
Heel mensen zijn meteen duidelijk. Wie is deze guy? Champion of America. Oh, is hij dat echt? Nou, nee, maar...
Ik vind het altijd...
He's getting there.
Het heeft wel wat. Maar je moet dan ook accepteren, als het dan niet lukt, dat je dan belachelijk gemaakt wordt.
Absoluut.
Als bijvoorbeeld Trump, die startte en die noemde zichzelf direct the greatest president ever.
Tuurlijk.
Dan moet je het ook accepteren als blijkt... Dat niet zo, dat er zeg maar gewoon rassenoorlog aan de gang is.
Ik weet niet of het gaat gebeuren.
100.000 mensen overleden zijn. En dan moet je ook een paar met
ik denk niet
van, weet je, oh fuck.
Ik denk niet dat je erop moet gaan wachten bij Trump, man.
Nee, dat is waar. Maar ik vind het altijd wel, als je het zegt en het dan waar maakt, dan is het extra cool.
Ja, dat is, want dat is, en dat zelfvertrouwen brengt je er misschien ook wel weer.
Ja.
Maar 5 jaar daarna vocht hij in New York. Hij verzamelde oprecht wat faam. Werd zelfs een beetje berucht voor hoe... hard hij sloeg.
Dat was fijn in de boxen.
En hij zei op een gegeven moment, weet je, eigenlijk Amerika is leuk, maar ik wil in Engeland vechten.
Hij wil internationaal.
Hij was de eerste Amerikaan die het buiten de grenzen van het nieuwe land zocht, die daar geboren was. En die in de sport ging zeggen, nee, weet je, Amerika is net fresh. In Engeland hebben ze al zo'n gevestigde orde van cultuur en ver. En in boksen was ook huge daar.
En het gras is natuurlijk altijd groener aan.
Ook dat.
Aan de andere kant
natuurlijk.
Van water.
Ja, exactly. En de reden ook voor hem om naar Engeland te gaan was, hij werd in Amerika nog steeds heel schandalig betaald, want hij was een donkere man.
Ja.
Dus
gelukkig is dat nu opgelost.
Ah, Floyd Mayweather, money man Floyd. Nee, maar in destijds werd in Engeland veel meer geld uitgedeeld aan winnaars van wedstrijden.
Okay.
Dus het was ook gewoon een hele financiële keuze. Hij zegt, je moet ook leven. En als je wel wat mee wil behalen.
Als daar het hart is van de sport, ga je daar ook naartoe.
Ja. En
dus ik ga ook niet cricket spelen hier.
Nee.
Dan ga ik wel naar India.
Ja, inderdaad. Dan ga je ook.
Als ik goed ben.
Als je de potentie...
Ik ga niet nu, als ik cricket ga doen, naar India. Maar mocht ik
ook wel leuk. Loop jij gewoon zo'n trainingscomplex op?
De champion of the Netherlands zijn in cricket. Ja, was ik heel gauw...
Zo.
Te vinden in India.
En dan, hoe lang duren die wedstrijden? Super lang, toch?
Heel lang.
Ik weet
dus ik hoop dat ik nog 2-3 wedstrijdjes kan spelen voor ik de pijp uitga.
Ja, en dat dan kun je misschien toch wat verdienen.
Ja.
Wel leuk. Maar er zijn dus, het vechten was ook in Engeland, werd ook zonder handschoenen gevochten. En was technisch gezien illegaal. Maar er waren ook handschoenwedstrijden, maar de zonder handschoenen werden beter bezorgd. En werd ook wel gerespecteerd van dat zijn de echte kerels. Ja. Er was zeg maar gewoon een oeroude sport daar. Gewoon vanuit duizenden jaren terug. Daarom hadden ze ook een paar vaste regels. Je vecht altijd buiten, op aarde of op gras, in een ring afgebakerd op de grond. Dus gewoon een ringetje.
Oké, dat is stoer.
Ja, het is gewoon super primitief.
Ja.
Geen handschoenen. En je nu, ik had de hele tijd een beetje de neiging om te denken, oh, dat is super veel gevaarlijker. Maar blijkbaar is het eigenlijk minder gevaarlijk. Want de handschoenen die boxers nu dragen, dat weegt ook wat.
Ja.
En die beschermen vooral je handen.
Dus kun je nog harder slaan?
Ja, op iemands hoofd.
Ah.
En dan, nu gaan hoofden kapot van boksen. Destijds gingen handen kapot van boksen.
Ja.
Maar dan ga je niet, dan heb je geen chronische hersenschuddingen of geheugenproblemen. Of...
Nee, dat is veel beter. Een paar gebroken vingers is beter dan een
precies, maar
hersenschudding.
En je slaat niet zo hard, want op een gegeven moment, als je hand breekt op iemand en je moet daarna nog 2 rondes door.
Ja, dat is ook zo. De hand is wel handig om te hebben bij boksen.
Dus
ja.
Ik dacht ook, dus een boksen zonder handschoenen, ook al is het vast ook gevaarlijker op andere manieren, het heeft wat leeway.
Oké. Okay.
En de ronde, het wordt wel een beetje crazy. De ronde eindigde niet tot een van de boksers naar de grond ging.
Dus het was niet gewoon puntjes en ding, ding, ding.
Ene ging naar de grond, einde van de ronde. En geen limiet voor hoeveel rondes. Het was zo. Als
het is gewoon echt tot knock-out.
Ja, als een vechter naar de grond gaat, heeft hij 30 seconden om op te staan.
Vind ik nog best lang.
Is vet lang. Nu is het 8 of 10.
Ja.
En pas als dat gebeurde, dan was het gevecht afgelopen.
Jemig, dat gaat wel ver.
Ja. En nu komen we bij de grootste uitdaging van Tom Molineaux. Waar dat vergaan wel gepusht wordt.
Okay.
Het Engelse boksen had namelijk een hele grote naam. Tom Cribb.
Tom Cribb, zeg maar niks.
Nee, het is ook wel 1800.
Ik ben ook niet thuis in het 1800se Engelse boksen.
Nee, maar je mag best toegeven als je een nice hobby hebt, hoor.
Ja, ik ken hem niet.
Hij werd gezien als de beste bokser van Europa. Was een big boy. Een beroemde man, trok tienduizenden koppen publiek om hem te zien vechten. Was echt een big boy.
Zo.
En Molineaux dacht, oh, Tommy Cribb, you're going down. Want dan word ik pas echt bewezen als
de beste Tom.
Ja, the battle of the Toms.
Ja.
En, maar voor hij hem uit mocht dagen, van dat gaat natuurlijk niet zomaar. Je moet wel een reputatie bouwen.
Ik kan niet zeggen, Floyd, kom vechten dan.
Nee.
Nou.
En hij kreeg een Amerikaanse trainer. Molineaux. Ook een ex-slaaf, Bill Richmond.
Okay.
Dus die vonden elkaar. Ja, dat klikte natuurlijk.
Tuurlijk.
Vergelijkbare achtergrond. En Bill Richmond had heel veel ervaring in de Engelse bokswereld. En die nam hem onder zijn vleugel. Mm-hmm. Die trainde hem. Want hij had nooit gewoon echt training gehad. Hij was altijd maar gewoon gaan knokken. En uit pure wilskracht. En nu
hij was hier al gekomen zonder training. Dat is best wel knap.
Nou, exactly. Dus nu had hij een trainer. Die hem ook nog eens begreep. Weet je, ze konden goed met elkaar. En dus, ja, hij won het ene gevecht naar het andere. Echt sweeping door Engeland heen. En genadeloos ook. Ze waren onder de indruk van hem. Een journalist in Londen had zelfs over hem geschreven destijds. De amateurs zijn compleet door hem overrompeld.
Zo.
Hij is zo snel en slaat zo ongelooflijk hard. En staat zo stevig. Dit is de enige man die op kan staan tegen onze kampioen, Tom Cribb.
Oh, hij was al de naam. Hij dropte al.
Dit is wat ging vrij snel.
Ja, dit vind ik zo'n grappig ding. Omdat zijn ding was dat hij hard sloeg.
Dat helpt.
Dat
helpt.
Dat vind ik zo grappig. Ik weet dat je ook boxers hebt die dan extra goed zijn omdat ze nooit vallen en nooit knock-out gaan.
Ja, je hebt sterke kaken.
Puntjes, boxers en weet je. Maar ja, dat harde slaan, ja, dat is toch wel een soort. Nou, wel een beetje een must eigenlijk.
Kinda. Het is ook snelheid. Het is ook een heel groot ding. Ik weet nu niet veel van boksen. Maar ik weet wel dat je Tyson Fury, die ene, die slaat. Dat is een kanon, zeg maar. Ja, en ik weet dat Mayweather, die niet tegen elkaar vecht, want het is gewichtsklasse, die slaat niet zo hard. Dat is meer een dodger.
Maar gewoon heel
en een springer.
Vaak.
En dan kleine jabs.
Ja,
en, daarom, en je hebt ook vechters die mensen knock-out slaan en je hebt vechters die op punten winnen.
Ja, 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 ja.
En ik denk dat Tommy een boy was. Hij moest ook voor de knock-out gaan, want er waren de regels toen. Maar
tuurlijk, ja.
Ja, succes.
Nee, dat is waar.
Ga met een ring in en je mag er niet uit tot je de ander naar de grond.
Ja, maar dan moet je hard kunnen slaan.
Ja, dan moet je hard meppen. En hij stond er bekend om, wat je zegt. En dus het werd de Battle of the Toms. Op 18 december, jouw verjaardag?
Yes.
1810. Het was een koude, regenachtige dag. 5000 mensen kwamen opdagen
lekker,
voor dit gevecht.
Lekker.
In de linkerhoek, Tom Molineaux. Sterk, gefocust. En kon hard slaan. In de rechterhoek, Tom Cribb. Groot, grote beer van een man.
Groter dan Tom?
Ja, behoorlijk veel groter. Echt, Tom was niet per se een groot man, maar wel gewoon sterk. Maar Tom Cribb had het gewicht mee, weet je wel?
Ja, precies.
Hij groot, sloeg ook raak klappen. Had gewoon heel veel zelfvertrouwen. Hij was echt de koning.
Ja, hij is de champion of
precies.
Of England.
Kom maar op, ja. Ik ben niet bang voor je. Dus lang voordat het gevecht begon was Molineaux al in de minderheid. Met het hele publiek.
Stond achter Cribb.
Achter Cribb. Want het was niet alleen hun held. Hij was ook nog eens blank. En dat hielp.
Ja, dat is ook zo, ja.
Ze zongen parodieën op slavenliederen.
Ah, jongens.
Ja, verschrikkelijk. Andere racistische leuzen. En dan staat hij 5000 man. Maar de coach Molineaux, die praat met elkaar en hij zegt, je bent hier gekomen omdat je uit je slavenverleden bent. Je hebt je eruit gevochten. Laat maar zien.
Gebruik het.
Ja.
Ja.
Laat maar zien wie je bent. Dat je niet zomaar een slaaf bent of zo. Of zomaar niet daartoe gereduceerd kan worden.
Ja, laat je gaat niet Tom definiëren Cribb door de kleur van je huid.
Precies.
Door je achtergrond.
En door hele harde klappen.
Ja, en je slaat zo hard.
En het ging ook hard. Heel hard. Het was een uitzonderlijk bloederig gevecht. Ja, ze waren zo vies en bloederig dat een journalist zei, het was van een afstandje moeilijk te zien wie was.
Wauw.
Ja, toen dacht ik ook, dan was een rotzooi geweest.
En zo blijkt maar, de kleur van je huid verdwijnt in de ring als je maar hard genoeg iedereen tot bloedens toe slaat.
Wauw, hoe poëtisch is dat?
Toch?
En tot 2 keer toe sloeg Molyneux Crib naar de grond. En nadat hij voor de 2e keer opstond, pakte Molyneux hem in een houtgreep. Dat mocht ook, dat was legaal.
Oh, dat is
wel. Ja, het is niet MMA of zo, maar je mocht wel iemand vasthouden.
Oké. Okay.
En daardoor was de brute actie was even voorbij, het hele bloederige. Ik denk, we samen even voorbij komen. En toen tientallen woeste fans klimmen de ring in.
Woest?
Ja. Omdat die zagen dat. Die denken, wat gaat die kerel doen? Die gaat onze held vasthouden.
Nah.
En die begon hem zijn vingers te breken.
Nah.
Ja.
Van wat?
Van Tom. En Tom hield hem in de houtgreep.
Is er geen beveiliging, scheidsrechter?
Er is een scheidsrechter bij. Maar nogmaals, Tom Crib was blank.
Nah.
Ja, het is echt verschrikkelijk. Ze braken zijn vingers, waardoor die Crib niet vast kon houden en Crib weer loskwam. Waardoor die anders had hij waarschijnlijk daar gewonnen.
Ja.
Dus ook met gebroken vingers bleef Molyneux domineren. Maar het wordt erger.
Nah, dat vind ik nu al heel erg.
Geen van de mannen gaf op. Het was echt een Battle of the Titans. Het duurde, asociale 44 rondes.
Zo. Zo.
En er is een cruciaal moment. In de 27e ronde was Crib langer dan 30 seconden blijven liggen. En zegt scheids, ik had niet genoeg goed geteld.
Oh. Ze braken niet alleen zijn vingers, ook zijn ziel.
Schotjeet, je hebt al 2 keer gewonnen, bij wijze van spreken. Maar dan zeggen ze, gaan we niet doen, want je bent in ons land en jij bent donker van huid. Dus ga weg.
Ze konden het niet laten gebeuren.
Nee, blijkbaar niet. Dus na 44 rondes gevechten met gebroken vingers, onder het bloed, won Crib uiteindelijk het gevecht.
Ja, tuurlijk.
Dankzij Davens die hem hielpen eigenlijk.
Ja, en, knap 11 tegen 1.
En de scheidsrechter.
12 tegen 1.
Ja, dus, en Molyneux bleef liggen en het publiek werd wild. En Molyneux was zo pist. Zo boos.
Ja.
Hij stuurde Crib een brief met, hij maakte hem helemaal kapot. Hij zegt, je bent een bitch. Dat je alleen zo van me kan winnen.
Dat is ook zo.
En je bent bang voor me. En kom op, we gaan rematchen, man.
Het is ook zo. Het verbaast mij niks dat de fans het veld opsprongen om in te grijpen
of zo.
Want dat gebeurt nu nog steeds.
Ja.
Mensen die sport kijken en fan zijn van iets, gaat alle logica de deur uit.
Dus emotie loopt hoog op.
Mm-hmm. Daarom heb je een scheidsrechter, beveiligers die de sport beschermen. Maar vooral de tegenstander.
Ja.
Je kan me toch niet voorstellen dat er een voetbalwedstrijd is. Ik het veld oploop en dan een penalty snel of een bal die de goal in wil rollen tegengehouden. En dat dan het andere team blij is voor mij.
Nee, dat slaat er helemaal nergens op.
22 mensen die jou in elkaar trappen.
En integriteit en sportiviteit wil je toch.
Je bent dus echt een top op een top sportman.
Maar de schaamte voor Crib was denk ik dan te groot geweest. Dus, maar goed, Molyneux wou een rematch. Hij zegt, dit gaan we niet weer doen. En ik wil ook een eigen scheidsrechter.
Ja.
Zodat we alle een eerlijke kans hebben. En Crib zegt goed. Maar het kwam een jaar later.
Ja, die vingers moeten helen natuurlijk.
Ja, en het liep ook niet goed af.
Nee.
15.000 man kwam kijken.
Zo.
En Molyneux verloor in 11 rondes.
Ay, moly.
Crib, die was heel vastberaden. En die had keihard getraind. En die was ook gewoon fucking goed.
Ja, tuurlijk,
hij was al de kampioen.
Het was al close en alles.
Ja, en je zou zeggen, zoals in de film, zou de rematch de winst zijn. Maar dit is real life.
Ja.
Dus was het dat niet. En Molyneux, die had, blijkt achteraf, had hij ook wel toegegeven, iets te veel van de mooiere dingen in het leven genoten. Hij had best wel een goede naam gekregen na het hele boksen gevechten. En hij hield gewoon ook wel van de vrouwen. Dus hij zegt ook wel, Crib heeft gewoon ook veel harder getraind dan ik.
Nou goed.
En hij heeft nu eerlijk laten zien dat hij er beter is. Dus, maar zijn droom was nog niet bereikt. Hij was eigenlijk gefaald. Dus ging hij op zoek naar een andere plek. Ierland.
Het soort Engeland B.
Ja. Ja. Waar ook een geweldige open boksgemeenschap was.
Okay.
En daar werd hij op de een of andere manier met open armen ontvangen. Die hadden van hem gehoord in Engeland. En die dachten, damn, dat is wel echt badass. Hoe die kerel gewoon vanuit Amerika daarheen is gekomen en zijn naam heeft gemaakt voor zichzelf.
Tuurlijk, ja.
En ze zagen hem als de ultieme underdog. En daar identificeerden ze zich gewoon mee. Van deze een teken no shit from nobody.
Ja, ja.
Letterlijk gevochten voor zijn leven. Dus hij vocht en trainde nog een aantal jaar in Galway in Ierland. Verdiende geld, verzamelde faam. Vocht woest en indrukwekkend op de pleinen van de stad. Daar werd het op de pleinen gedaan.
Dat is beter.
Ja, maar ook wel bruut hoor.
Ook wel bruut.
Dat je midden op een plein wordt het georganiseerd. Illegaal.
Cooler.
En hij trainde jongeren en zo.
Oké. Okay.
Maar zoals ik eerder al zei, hij leefde hard en snel.
Ja. Yeah.
Daarom ook niet lang.
Niet lang.
Nee, hij hield van een gevecht, zoals ik zei. Hij hield van heel veel feestjes en dat kunnen ze in Ierland Drank, ook heel goed.
En
vrouwen. En toen kwam er een tijd van financiële, ik ben even de term kwijt, maar hij moest...
Tegenslag.
Ja. Niet voor hemzelf, maar voor heel Ierland.
Oh, okay.
Voor het land dus. En daar zat hij natuurlijk middenin, want ja, hij verdiende geld door gewoon wedden op wedstrijden. Als mensen dat niet doen, ja, heeft hij ook niks. Kun je knokken.
Dat is een van de eerste dingen, die luxe, die spelletjes die de deur uitgaat.
Precies.
Als het verkeerd gaat.
En daardoor kwam het land ook een beetje in verval en werd hij ziek. En kreeg je tuberculose.
Ah,
dat gebeurde toen ook wel.
Ja.
Zeker als je hygiëne qua omgang met vrouwen en zo ook niet goed was. Dus en hij stierf in 1818. Toen was hij nog maar 32.
Oh, wat jong eigenlijk.
Ja, jong. Maar kun je nagaan, hij heeft het dus wel allemaal in in 32 jaar gedaan.
Hoe oud was hij, weet je dat, toen hij vrij werd gelaten, toen hij vrij mocht?
Ja, daar kan ik wel even naar kijken. Hij ging in 1804 naar New York. En hij werd geboren in... Dan was hij 22.
Dus lekker jong inderdaad was hij er ook al uit. En heeft
20 jaar.
Hij heeft 12 jaar gebokst.
In Engeland.
Als prof,
in Amerika.
Maar.
Ja.
Oké. Maar best snel gedaan.
Ja, hij heeft zich doorheen gevochten.
Ja. Ja, ik vind het jong.
Is te jong. En ik heb ook daarom wel zoveel... Black history is heel heroïsch, maar ook heel tragisch. Omdat het altijd zo'n keerzijde heeft van... Mm-hmm. Ach, wat was er gebeurd als hij niet juk van zijn huidskleur... en het racisme van de mensen om hem heen had?
Had hij zich kunnen winnen van Tom Cribb?
Cribb, en wat had hij dan bereikt?
Waar was hij dan naar doorgestoten?
Dan was hij misschien wel Champion of America geworden.
Het is dus nog Champion of America, hoor.
Maar... dat is hij ook. Nee, maar daarom, het is wel... Hij heeft wel echt gestreden voor zijn rechten, letterlijk. Ja, maar ook daardoor een heel erg een boegbeeld geweest in die tijd. Want ook dat is natuurlijk verhalen van heel veel slaven die door hem geïnspireerd raken. Dat verhalen wel over zees terugkwamen in Amerika. Dat ze hoorden van Tom die zichzelf vrij had gevochten. En de furoren maakte in Engeland door mensen neer te slaan.
En, ja, dat is cool. Dat is echt een ontsnapping.
En hij werd ook wel erkend. In 1997 is hij geïntroduceerd in de Boxing Hall of Fame, de International.
Oké. Okay.
Als een van de beste zwaargewichten die ooit zijn vuisten er rond in slingerde.
Netjes.
Als hij had ook gewoon een track record. Zeg maar, dat staat allemaal niet op papier. Ja. Maar gewoon ongelooflijk veel wedstrijden gewonnen.
Ja, ja.
En dat werd wel erkend.
Nou, dat is mooi.
Veel later.
Dat is wel fijn.
Een leuk feitje om ermee af te sluiten. Hij was de voorvader van John Henry Lewis, wat mij ook niks zei. Maar wat is blijkbaar een legendarische bokser uit de 20e eeuw is, begin 20e eeuw.
Ja, ik ben inderdaad ook niet echt thuis in de boks, ik ken hem niet. Maar
16 wereldtitels. Cool.
Zat dus al in het bloed.
En nou ja, over het bloed van Tom Molyneux gesproken. Wie dat de hedendaags heeft, de soort van achter van Tom Molyneux. LL Cool J.
Ja. Niet.
Tom Molyneux was de voorvader van LL Cool J. De beste bokser van onze tijd.
Dat is geweldig.
De beste lip-sync battler van onze tijd.
Oh, geweldig.
Ja.
Oké. Okay. Oh, wat goed zeg.
Dus de lineage leeft door.
Het gaat nog door.
In LL Cool J. En,
ja. Oh god.
Dus dat was het verhaal van Tom Molyneux, de mapper.
De man die zich vrijvocht.
Ja.
Cool. Ja.
Dus dat was... En daarmee ook weer een aflevering van 113
het is
miljard.
Klaar, het is
God, wat gaat het toch snel, hè?
Het gaat snel.
Ik hoor jouw luisteraar ook denken... Huh? Kijk, even op het klokje kijken. Ja. Dat kan niet zo snel alweer gebeuren.
Ja, en het is er nog best wel een lange aflevering geworden.
Kun je nagaan.
Maar er is altijd nog tijd om even te zeggen... dankjewel voor het luisteren.
Ja.
Deel het met je familie, deel het met je vrienden.
Ja.
En we zien jullie volgende week weer.
Dat hoop ik wel.
Tot ziens.
Doei.